Gemeente, de preek gaat vanavond over Jezus. En dat zal wel niemand verbazen. Zelfs al was u zomaar de kerk binnengelopen, terwijl u dat anders niet doet, dan verwachtte u dat het vanavond over Jezus zou gaan. Ja, we zeggen dat ook nog wel eens wat anders. Jezus Christus, de Heere Jezus. Maar in de evangelie, als je daar leest, dan gaat het gewoon over Jezus zonder verdere aanduiding. Dus u verwacht, jij verwacht, dat het vanavond over Jezus gaat. Sterker nog, het zou u geweldig tegenvallen als dat niet zo was. Stel je eens een moment voor dat je een christelijke kerk zou binnenwandelen en je zou de hele dienst meemaken en het zou niet over Jezus gaan. Ja, dan mag je je echt wel afvragen of je nou in een christelijke gemeente bent geweest, ja of nee. Want het moet toch om Jezus de Christus gaan. Nou goed, de preek gaat dus over Jezus. Dat hadden we verwacht. En daarom kan het ons ook een beetje tegenvallen. Nou, dat zeggen we natuurlijk niet. Maar dat kan wel zo zijn. Ja, natuurlijk gaat het over Jezus. En natuurlijk is Hij de redder. Uiteraard is Hij de zaligmaker. Dat is toch het fundament waar de kerk op gebouwd is. Nota bene. Moeten we het daar dan nog over hebben met elkaar? Het gaat er toch vooral maar om dat Hij mijn redder, mijn zaligmaker wordt. Daar zitten mijn vragen. En daar wil ik over horen. Niet of Hij het is en dat Hij het is, dat zal wel. Maar hoe wordt Hij mijn zaligmaker? Nou, als je dat wilt ontdekken, als je dat wilt ontvangen door het werk van de Heilige Geest, dan is er niks zo belangrijk als te horen waarom Hij Jezus wordt genoemd. Als de schriften te onderzoeken met het oog op wie is Hij nu eigenlijk? Want juist in die weg, in de weg van het woord van Jezus, wil de Heere ons zichzelf ook schenken. Want dat is nou precies wat er met de Heere Jezus aan de hand is. Als het over Hem gaat, dan is dat niet alleen maar een woord dat op afstand blijft, maar zijn geest wil dat woord ook indragen in de harten en mensen redden. Want daarom heet Hij redder, zaligmaker, omdat Hij dat ook daadwerkelijk doet. Daar is Hij nog mee bezig. Hij redt mensen. En dus is het thema van deze preek kort samengevat: Jezus redt. Dat is het thema. Jezus redt. We staan in de eerste plaats meer stil bij zijn naam en vervolgens meer bij zijn werk. Jezus redt, zijn naam, zijn werk. Ja, een naam. Shakespeare heeft gezegd, what is in a name? Wat doet een naam ertoe? Wat maakt het nou uit of je Jan heet of Kees of Piet? Het gaat er maar om wat je karakter is, hoe je je gedraagt. Je kunt wel allerlei namen geven aan mensen, maar uiteindelijk gaat het erom wat mensen doen. Geen woorden, maar daden, daar komt het op aan. Dus wat heeft zo'n naam nou eigenlijk te betekenen? U hebt allemaal een naam en jij hebt een naam. Misschien vind je je naam mooi, misschien had je het liever anders gezien. Of zeg je, daar heb ik nooit over nagedacht, ben er gewoon aan gewend. Maar hoe je naam nou precies is, dat maakt je toch niet wezenlijk anders. Zou je zeggen. En toch, het doet er wel degelijk toe. Want er wordt wat afgestreden over namen. Moet je het hebben over Palestina of over Israël? Is iemand die strijdt voor de een of andere zaak een terrorist? Of is het een vrijheidsstrijder? Het gaat er maar net om welke naam je iemand geeft of niet. En zo zijn er heel veel situaties waarin het ertoe doet hoe je wordt genoemd. Hoe mensen je noemen doet er echt toe. Ander voorbeeld. Een product in de supermarkt. Is dat nou gezond? Of niet? En hoe mag het zich noemen zodat je net niet een claim kunt krijgen, maar dat het nog net binnen de grenzen van de wet valt? Dat gaat over wat voor naam je het geeft. Namen doen er wel degelijk toe. En zeker bij mensen die naam hebben gemaakt. Ik ben die of die. Of ik ken die of die. Dan doet zo'n naam er wel degelijk toe. En als u of jij gaat winkelen, dan doen de namen er opeens ook toe. Of er een merkje staat op dat shirt of op die schoenen. Dat maakt een heleboel verschil in de beleving van de mensen en dus ook in de prijs. Namen doen er wel degelijk toe. En dat geldt zeker voor de naam Jezus. En dat die naam ertoe doet, dat blijkt al wel daaruit, dat nog voordat hij geboren wordt, er een engel verschijnt aan Maria, die uitdrukkelijk aan Maria meegeeft dat het jongetje dat geboren wordt, Jezus moet heten. En dan wordt er niet gezegd, ach, het doet er eigenlijk niet zo toe, want hij is toch de redder, de zaligmaker. En of hij nou zo heet of niet. Nee, dat is een bevel van de levende God zelf. U zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Matthäus 1, vers 21. Dus vanaf het begin van het evangelie van Matthäus, moet het voor de lezer en voor ons duidelijk zijn. Als het gaat over Jezus, bedenk dan even. Redder. Zo heet hij niet alleen, hij is het. Redder. Elke keer als het over de Heer Jezus Christus gaat, bedenk, hij is redder. Je kunt het met verschillende woorden vertalen. Redder, zaligmaker, heiland is een andere vertaling daarvan. Maar het komt allemaal op hetzelfde neer. Er zijn mensen die zich in een noodsituatie bevinden. En er is er één die redt. Hoe? Ja, dat is nou net het verhaal dat het evangelie vertelt. De geschiedenis van Jezus' leven. Zijn leven legt uit wat zijn naam betekent. Nou, eigenlijk is dat bij ieder mens zo. Kind komt ter wereld en krijgt een naam. Maar ja, wat is dat voor een mens? Wie is dat? Dat weten we nog niet. Maar als dat kind een tijdje geleefd heeft en 20, 30 of nog ouder is geworden, dan zeg je, ja, die ken ik. Dat is diegene die, en het familie van. Jezus' naam blijkt in zijn leven. Kijk, nou is het onder ons mensen inderdaad zo dat je iemand een heel stoere naam kunt geven. En dat gebeurt nog wel eens. Terwijl als jongetje of meisje groter wordt, blijkt dat hij of zij helemaal niet zo stoer is. Ja, dat kan. Dat kun je bij zo'n babytje nu eenmaal niet inschatten. Dat is meer de hoop van die ouders dan dat het om een reële verwachting gaat. Maar bij Jezus zie je dat alles in zijn leven in dat patroon past. Alles wat hij doet. Vanaf zijn doop in de Jordaan, tot aan de kruisiging op Golgotha en de opstanding uit de dood. Elke keer wordt het bevestigd, dit is Jezus. De redder. Bij de opstanding wordt het nog gezegd, jullie zoeken Jezus. Nazarener die gekruisigd was. Hij is hier niet, want hij is opgewekt. Zoals dat past bij een echte redder. Waarom is het zo belangrijk dat hij zo wordt genoemd? Omdat hij daarvoor is gekomen. Om mensen te redden. Dat betekent dat wij, mensen, mensen zijn die kennelijk allereerst boven al het andere uit redding nodig hebben. Natuurlijk, we hebben ook geborgenheid nodig. Dat we ons veilig weten. En dat kan ook bij Jezus, maar dat is niet het eerste wat hij brengt. En natuurlijk hebben we ook een voorbeeld nodig van hoe je op een goede manier kunt leven. En dat is de Heer Jezus ook. Maar dat is hij niet allereerst. Sterker nog, van dat voorbeeld leer je praktisch niks als je hem niet als redder kent. En die geborgenheid, die zul je pas ervaren wanneer je de Heer Jezus Christus kent zoals hij is, namelijk als redder. Dus hier hebben we het kernpunt te pakken van waar het om gaat. Dat staat ook in die oude christelijke belijdenis, de belijdenis van Nicea. Dan wordt er gezegd over de Zoon van God die om ons mensen en om onze zaligheid is neergekomen uit de hemel en een mens geworden is. Om ons mensen en om onze zaligheid, om onze redding. Want wij mensen zijn van onszelf verloren mensen. We gaan verloren als we niet gered worden. En we zijn verloren als we niet gered worden. En dan kun je daar natuurlijk op twee manieren naar kijken. Je kunt zeggen, ja, dat is wel een sombere boodschap, want we zijn kennelijk verloren. Maar je kunt er ook van de andere kant naar kijken. Je kunt zeggen, het is met ons mensen heel erg, maar er is wel een redder. Een redder. En hier moeten we een stap toezetten naar het gedeelte dat we samen hebben gelezen. Eén redder. Dat is wat we lezen in Handelingen 4, vers 12. De zaligheid is in geen ander. Dus er is bij niemand anders redding te vinden. Want er is onder de hemel geen andere naam die onder de mensen gegeven is, waardoor wij moeten zalig worden. Zalig worden, gered worden, is niet een optie. Is niet iets waarvan je denkt, nou ja, misschien zou dat nog eens kunnen. Maar je moet gered worden. Als je zo verloren bent, als wij mensen zijn, dan moet je gered worden. Die tekst, die vinden we in een hoofdstuk waar Petrus en Johannes voor het Sanhedrin worden gedaagd. Het Sanhedrin dat ook Jezus Christus al heeft veroordeeld en het goed heeft gevonden dat hij gedood zou worden. Dus daar staat wat op het spel. Dit kan hen uiteindelijk hun leven kosten. Hoe ben je er dan aan toe? Je zou kunnen denken, nou dan zwak je de zaak een beetje af. Of je omvloerst het een beetje. Je gaat in ieder geval niet rechtuit zeggen dat die man die zij naar de dood hebben verwezen, dat dat de enige redder is. Ja, dat toch is dat precies wat deze apostelen wel doen. Vrijmoedig, zonder omwegen. Jezus is de enige redder. Daarmee zeggen ze heel wat. Want echt mensen redden, wie kan dat? Dat kan alleen God. Dat kan niemand anders, dat kan God alleen. En als ze hier zeggen, Jezus is de enige redder, dan zeggen ze, hij komt van God. En ze zeggen eigenlijk ook, hij is God. En hij is naar ons mensen toegekomen om ons te redden. Hoe? Door zich te laten kruisigen. Door de zonde van ons mensen op zich te nemen. En door op te staan uit de dood. De apostelen zeggen hier, in Jezus zie je wie God is. Niet een God op afstand. Maar een God die dichtbij is gekomen. Hij is een mens geworden, zegt de belijdenis van Nicea. Hij is er een van ons geworden, de Zoon van God. Jezus is er een van ons. Een mens, net als wij mens zijn. Met een lichaam en een verstand en gevoel en wil. En alles wat een mens menselijk maakt. Dat had hij ook. Dat heeft hij nog. Zo is God in ons midden gekomen. Als je nou wilt weten wie is God. Dan kun je gaan filosoferen. Je kunt een redenering opzetten. Of je kunt te raden gaan bij je gevoel. En je denkt, ja maar ik voel het zo. Kijk naar Jezus. En je ziet. Zo is God ons nabijgekomen om ons mensen te redden. Een God die zijn eigen zoon geeft om mensen uit de verlorenheid op te halen. En die bereid is om zijn zoon daarvoor over te geven in de handen van zijn moordenaars. Ja, die God, dat moet wel die God zijn die liefde is. En die zoon, ja, die verdient de naam Jezus. Dat is echt niet een redder, maar de redder. En als je nou wilt zien wat dat met mensen doet, met zondaren doet, dat ze door de Here worden gered, dan hoef je alleen maar naar die apostelen te kijken. Petrus en Johannes die daar voor het Sanhedrin staan, je ziet aan hen wat het nou betekent dat Jezus redt. Eerder waren ze bang, in ieder geval van Petrus schold dat. Dan was er een dienstmeisje, naar hem wees en zei, jij hoort ook bij Jezus. En Petrus raakte helemaal in paniek en hij begon alles te ontkennen en hij verloochende de Heer. Hij zei, je kent die mens niet. Zo bang was hij voor een dienstmeisje. Wat kon ze hem nou doen? Maar hij was bang. Maar moet je nu eens kijken, nu de Heere is opgestaan en aan Petrus en de andere discipel is verschenen en de geest is uitgestort. Moet je eens kijken, nou staan ze daar voor dat Sanhedrin. Dat is op zich al intimiderend. En ze weten, deze mensen zijn in staat om ons te laten doden. Want ze gaan desnoods overlijken. En die mensen van het Sanhedrin, die waarschuwen ze keer op keer. Houd er nou over op, want we weten je te vinden. En ze gaan niet alleen stiekem door. Maar ze zeggen ook gewoon direct en in hun gezicht. Iets wat voor die mensen ronduit beledigend moet zijn geweest. Is het recht voor God om meer naar u te luisteren dan naar God? Met andere woorden, God en u denken er anders over. Sanhedrin. Zegt Petrus, moet je durven. En hij zegt, we kunnen niet laten te spreken over Jezus. Dus hoe je ons ook bedreigt en hoe je ons ook onder druk zet. En al zou je ons ook doden en later is zij ook gedood. Maar ik hou er niet over op. Daar staat een vrij mens. Die van niemand slaaf is, die zich niet laat intimideren, die ook niet bang wordt voor dat Sanhedrin. Maar daar staat een vrij mens die zegt waar het op staat. Ja, het is zelfs zo dat Petrus en Johannes een klein beetje durven te spotten met dat Sanhedrin. Als ze in vers 9 zeggen, wij worden op dit moment rechtelijk onderzocht, hè, dus er loopt een onderzoek naar ons, over de weldaad aan een ziek mens geschied waardoor hij gezond geworden is. Ja, dat is ironisch natuurlijk, hè, dat is spottend. Wat is de aanklacht aan ons, zegt Petrus? Nou, wij worden ervan aangeklaagd dat we betrokken zijn bij de genezing van een zieke. En weer zeg ik, dat moet je durven zeggen tegen dat Sanhedrin dat voor je zit. Die machtige mensen. Petrus en Johannes durven het. En dan staat er dat het Sanhedrin merkt dat ze met Jezus geweest waren. In vers 13. Zij kenden hen dat ze met Jezus geweest waren. Ja, dit zijn mensen die bij Jezus horen. Hoe herkennen ze dat? Dat dienstmeisje herkende het aan de taal. Want dit waren Galileese mensen, je kon het aan hun taal horen. Dat zijn mensen uit Galilea. Maar hoe herkent het Sanhedrin dat ze bij Jezus horen? Zij nu ziende de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes en vernemend dat ze ongeleerde en eenvoudige mensen waren, verwonderden zich en kenden hen dat ze met Jezus geweest waren. Zo'n vrijmoedigheid, die kan alleen maar bij Jezus vandaan komen. En zelf hebben ze helemaal geen letters gegeten, maar moet je nou eens kijken met wat voor kracht ze deze boodschap naar voren brengen over de ene naam, Jezus. En dat is de illustratie, het plaatje als het ware bij wat ze hier zeggen. Er is maar één zaligmaker, hoe werkt dat? Kijk maar naar die apostelen. De Heer Jezus die Petrus keer op keer opzocht en genadig is geweest. Zo genadig is geweest dat Petrus zijn leven op het spel durft te zetten. Iedereen durft tegen te spreken die er ook maar aan twijfelt dat Jezus de zaligmaker zou zijn. Want Jezus heeft hem gered. Zo is de Heer Jezus. En als u zegt, ja, nou, ja, dat gold dan voor Petrus. Maar haalt het nou eens wat meer naar ons toe. Hoe worden wij mensen dan gered? En wat betekent die naam van de Heer Jezus voor ons? Dan maak ik nog even één tussenstap. Kijk eens naar die man die genezen is. Die was ziek en die is genezen. Wat betekent dat? Dat hij een probleem had met zijn lichaam en dat het nu gefixt is en dat hij dan gewoon verder kan? Nee, heel zijn leven is vernieuwd. Heel zijn leven is opengegaan tot op God. Zo redt Jezus. Op een eenvoudige manier. En dat kwam er vanochtend ook al uit. Maar het is toch eenvoudig. Zoals Petrus en Johannes dat hier zeggen. Er is maar één redder. Er is maar één Heere. Er is maar één naam. Dus bij hem moet je zijn. Dat is de oer-christelijke boodschap, zou je kunnen zeggen. Vanaf het begin tot nu aan toe. En als je naar andere werelddelen gaat, dan zal het ook hierop neerkomen. Er is één Heere, één redder. Eén geloof. Hoe word je gered? Niet door je aan 17 levensregels te houden. En dan komt het met je goed. Niet door een ingewikkeld pad van verlichting dat je jaren en jaren van je leven gaat kosten. Maar het gaat om de ene naam van Jezus Christus. Ja, zegt iemand, maar wat betekent dat dan voor mij? Laat me die andere apostel erbij halen. Om het wat duidelijker te maken, de apostel Paulus. De apostel Paulus zegt in 1 Korinthe 2, ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u dan Jezus Christus en die gekruisigd. Bekende tekst. Hoe komt Paulus daarbij? Nou, Paulus komt daarbij. Komt hij in Korinthe, nadat hij in Athene is geweest. En in Athene had hij echt zijn best gedaan om die Atheners te bereiken en een beetje naar de mond te praten. Hij had zich laten introduceren bij de filosofen en bij de juristen. En ze waren samengekomen op de berg Areopagus. En daar hadden ze gediscussieerd. En Paulus die had zich helemaal aangepast. Hij had Griekse filosofen aangehaald en Griekse dichters aangehaald. En hij had geprobeerd om zo voorzichtig mogelijk langzamerhand dichtbij te komen. Het was nog aardig gelukt ook. De mensen vonden het interessant. Paulus gaat door, vertel verder. En toen had Paulus het over de opstanding gehad. En toen zeiden de mensen, Paulus, daar moeten we het nog eens over hebben. En dat was een vriendelijke Griekse manier om te zeggen, hou erover op, we gaan nu weg. Want dat wilden ze natuurlijk niet horen, dat was dwaasheid. Als Paulus daarover begint, dan haken ze helemaal af. Dus dan had Paulus goed zijn best gedaan om dicht bij die mensen te komen. En dan uiteindelijk, dan zegt hij het woord over de Heer Jezus Christus. En dan ketst het af. Dan gaat de apostel Paulus naar Korinthe toe. En natuurlijk, mensen proberen te leren van hun fouten. Zo ook de apostel Paulus. En hij vraagt zich af, hoe ga ik het nou in Korinthe aanpakken? En hij neemt zich voor, ik ga geen aanloop meer nemen. Ik ga er ook niet omheen draaien. Maar ik begin bij de kern. En de kern is Jezus Christus en die gekruisigd. En later schrijft Paulus aan de Korintiërs. Weten jullie nog, toen ik bij jullie kwam, heb ik het zo aangepakt. Niet iets anders, Jezus alleen. Daar moet het om gaan, ook voor ons. Als het gaat om de vraag, hoe leer ik de Heer kennen? Jezus alleen. Als het gaat om de vraag, ja, maar als ik nou nog helemaal niks weet en ik weet nog helemaal niks. Verstandelijk weet ik er niks van. Of misschien geestelijk, in de beleving weet ik er niks van. Waar moet het dan ooit eens beginnen? Het begint bij de verkondiging van Jezus alleen. Zo leerden die Korintiërs hun ellende kennen. Want als je zo'n redder nodig hebt, waarvoor heb je hem dan nodig? Omdat je van jezelf een verloren mens bent. Moet je eens kijken, als deze redder moest komen vanuit de hemel en zelf alles mee moest brengen, hoe erg moet het dan met ons er aan toe zijn? In deze Jezus is de verlossing te vinden. Want hij is de verlosser. In deze Jezus vind je hoe je de Heere dankbaar zult zijn. De kern van het evangelie. Ik noem nog één voorbeeld, maar het is zo belangrijk dat dit duidelijk is. Handelingen 8, Filippus en de kamerling. Die kamerling zit boordevol vragen, geestelijke vragen ook. En hij vraagt Filippus om uitleg. Ja, waar moet je dan beginnen? De man zit een stukje Jesaja te lezen. Wat moet Filippus doen? Er staat beginnend van dat schriftwoord, verkondigde hij hem Jezus. En zo moet het zijn. Bij de eerste evangelisatietoespraak die iemand ooit hoort. Jezus moet verkondigd worden, kennelijk. En zo moet het zijn als we de Heere door genade al 30 of 40 jaar mogen kennen, of nog langer. En we door een hartelijk geloof aan hem verbonden zijn. Waarom komen we in de kerk? Jezus te horen verkondigen. Het verschilt niet. Het begin is ook de kern. Is ook waar je uiteindelijk bij uitkomt. Het basale van het christelijke geloof. Dat is waar het om blijft draaien. Jezus alleen. En er komt natuurlijk de vraag op ons af. Hoe zit dat nou bij ons? Zijn we daar wel tevreden mee? Of zeggen we, nou, wacht even. Er moet toch ook plaats worden gemaakt voor de Heere Jezus Christus. En dat is toch ook nodig? Jazeker. Maar hoe gebeurt dat? Het beste wat je in misschien wel heel de Bijbel leest over het plaatsmaken voor de Heere Jezus, vind je in Johannes 4, met die Samaritaanse vrouw, die stap voor stap wordt geleid tot de kennis van de Heere Jezus Christus. Maar hoe gaat dat dan? Wie doet dat eigenlijk? Dat doet Jezus Christus zelf. En het kan nooit zo zijn dat we tegen iemand zouden zeggen, ja, maar dat woord van de Heere Jezus, daar ben jij nou nog niet aan toe. Hopelijk kom je daar ooit nog eens. Filippus verkondigde Jezus. De apostel Paulus verkondigde Jezus en die gekruisigd. De apostelen Petrus en Johannes verkondigen de gekruisigde en opgestane Jezus. En ze zeggen, bij hem moet je zijn, want er is geen andere redder. Dan geldt dat dus ook voor ons. Wie is Jezus voor ons? Hij is niet allereerst gekomen als vriend om bij je te zijn en om je te bemoedigen, al wil hij dat ook zijn. Hij is niet allereerst gekomen als voorbeeld om je te laten zien hoe je het beste kunt leven, al doet hij dat ook. Maar hij is gekomen om te redden. Heb u hem zo nodig? Ben jij daarom in de kerk? Niet om wat verhaaltjes, niet om wat ideeën voor hoe je moet leven. Niet om dit of dat, maar om Jezus. Verkondig ons Jezus, deze Jezus. Die gekomen is om zondaren te redden. En dit is daarom zo'n heerlijke naam. Dat zijn naam zegt wat hij doet. En bij iemand die heet Redder past iemand anders die heet verlorene. Een redder nodig. En zoals hij eenvoudig redder heet, zonder nadere toevoegingen, zo is het nodig dat wij zondaar zijn of verlorene zijn, zonder nadere toevoegingen. En als u nou zou zeggen, ja maar, er zijn zulke zonden in mijn leven. En ik ben bang dat ik verhard ben. En eerlijk gezegd heb ik nog nooit iets beleefd. Ik verkondig u Jezus. Voor wie er geen hopeloze gevallen zijn. Maar die redder heet. En die redder is. En u die de Heere kent. Want er is veel te beleven in het geestelijke leven. En de Heer heeft meer dan één zegen te geven. Maar we komen toch hopelijk nooit aan Jezus voorbij. Dat is toch waar het om gaat. Niet om onze belevingen. Niet om onze, wat wij geestelijk voorstellen. En dan heb je trouwens ook niet zo heel veel om trots op te zijn, zou ik zeggen. Maar het gaat om Hem. Is het niet zo dat als je naar jezelf kijkt, dan denk je, ja, wat stelt het nou voor? De hand op de mond, wie ben ik? En is het wel ooit wat geweest in mijn leven? Maar als je naar hem kijkt, een volkomen redder, die zondaren redt, dan kan het toch ook voor u en voor jou en voor mij. Jezus heet hij. Eigenlijk hebben we het hiermee al over zijn werk. Laat me een paar dingen daarvan aanduiden. Als je nou die naam Jezus bekijkt, dan zijn er, zonder dat ik dat vanavond allemaal ga ophalen, maar dan zijn er in het Oude Testament 3 figuren die hem als het ware voor afschaduwen, omdat ze dezelfde naam hebben. De naam Jezus is namelijk hetzelfde als Jozua en als Hosea. Jozua, dan kun je denken aan Jozua, de zoon van Nun. Die het volk het beloofde land binnenleidde nadat Mozes was gestorven. En er zou veel over te zeggen zijn, maar laat me het vanavond heel kort zo mogen zeggen. Meer dan die Jozua is hier. Hij leidt zijn volk het beloofde land binnen. Wat Mozes niet kon, doet Jezus. Hij leidt naar Gods toekomst. En dan heb je die andere naamgenoten, de hoge priester Jozua, van wie je leest in Zacharia 3, een hoge priester die de verzoening moet bedienen, maar die vuile kleren heeft en zelf schuldig is en die daarom niet goed de verzoening kan bedienen. En de Heere reinigt hem. Jozua, de hoge priester, kan de dienst van de verzoening weer doen. Meer dan die Jozua is hier. Want Jezus komt niet met vuile kleren, maar hij is de volmaakt reine. Jezus komt niet als hoge priester alleen die de verzoening moet doen en dan moet het een volgende keer weer. Maar hij is de hoge priester en hij is het offerlam en hij maakt de verzoening tussen God en mens volkomen. Dan moet je gewoon eens even rustig overwegen of u. Een volkomen verzoening. Kijk, wij waren begonnen met de strijd met God. Wij waren vijandig geworden. Wij wilden God niet meer. We zeiden, laat ons maar, ik red het alleen wel. Ik heb God niet nodig en eigenlijk heb ik de andere mensen ook niet nodig. Ik sluit me helemaal op in mezelf. Dat is de zonde. En dat was niet Gods schuld. Dus eigenlijk moesten wij eerst over de brug komen en dan hopen dat de Heere genadig zou zijn. Maar nu is God zo genadig dat hij niet op ons mensen heeft gewacht, want hij zou te vergeefs hebben gewacht. Maar dat hij zijn zoon gezonden heeft in deze wereld. Niet alleen als een soort gezant om te bemiddelen, om het goed te maken, maar om zichzelf op te offeren. Zijn bloed, zijn leven te geven voor zondaren. Wat een liefde. Meer dan de hoge priester Jozua is hier. En het derde, het laatste voorbeeld. Hosea, de profeet. Die moest de trouw van God uitbeelden door te trouwen met een vrouw die telkens hem ontrouw was en die telkens weer iemand anders had. En dan moest hij haar weer gaan vrijkopen op een gegeven moment zelfs. En Hosea toonde de trouw van God. Meer dan Hosea is hier. Wat is de Heere trouw? Voor ontrouwe mensen die wij zijn geweest. Wij vroegen naar hem niet. We keerden ons van hem af. We wilden hem niet. We verachten hem. We hebben hem aan een kruis gehangen. God bleef trouw. Trouw aan zijn voornemen om zondaren te redden. Trouw aan zijn zoon die hij opgewekt heeft uit de dood. Trouw aan zijn verbond met Israël dat hij uitgebreid heeft naar de volken. Zo is Jezus. Dat is zijn werk. Mensen het beloofde land binnenleiden. Mensen met God verzoenen. En Gods liefde en trouw tonen. Vinden we daarvan? De Emmausgangers zeiden kort na de opstanding: was ons hart niet brandend in ons? Toen hij de schriften voor ons opende en tot ons sprak. En waarom werd hun hart brandend? Omdat de schriften werden geopend tot op Jezus Christus. Gaat ons hart daar nou ook bij open vanavond? Dat je zegt, ja, bij hem moet ik zijn. Verlang je niet naar deze redder? En heb je hem niet lief als je hem kennen mag en je verwondert? Zoveel heeft hij overgehad, zelfs voor mij. Zo niet. Dan is het wel nodig dat we beginnen te beseffen dat we ons in een noodsituatie bevinden. Ja, want mensen in een noodsituatie hebben redding nodig. En als er iets kleins is in je leven, dan lukt dus eventjes iets niet. Maar ja, dat is zoals het is en dat probeer je op te lossen, maar je belt niet 112. Nee, dat doe je alleen als er een noodsituatie is. Dan moet er nu wat gebeuren. Wij mensen bevinden ons in een noodsituatie. Jezus verlost van al onze zonden. Die zonden zijn de noodsituatie. Wilt u wel van uw zonde af? Ja, zegt iemand, wat is dat voor vraag? Dat mag ik toch hopen dat veel mensen dat willen. Nou, misschien willen veel mensen dat wel helemaal niet. Ja, van je zonde af, wat betekent dat? Misschien is die zonde wel iets wat u of jij eigenlijk best wel heel erg prettig vindt. Maar om eens een voorbeeld te noemen, niet willekeurig, want in de Bijbel gaat het er vaak over. Het geld. Het slijk der aarde. Ja, zo praktisch maakt de Heer Jezus het vaak. Wat nou als dat je in de weg zit? Het zat bij die rijke jonge man in de weg, die bij de Heer Jezus kwam en van wie de Heer Jezus hield. En hij wilde de Heer Jezus wel volgen, maar toen de Heer tegen hem zei, ja, verkoop dan alles wat je hebt en geef het aan de armen en kom maar en volg mij maar, toen kon hij het niet. Hij zat dan zijn geld zo vast. Hij had veel goederen. Zou dat misschien een probleem zijn voor ons? Juist in het Westen. Wij zijn rijk. Ja, ook al zou je relatief gezien niet zo rijk zijn in onze tijd. Als je het vergelijkt met andere tijden, als je het vergelijkt met mensen in andere gebieden in deze wereld, dan zijn wij rijk. Zou het kunnen dat het ons in de weg zit? En dat we daardoor geen zicht hebben op de Heer Jezus. Dat we geen redder nodig hebben, want we redden ons nog zo goed. Hij verlost ons van al onze zonden. Nee, het is niet gezegd dat iedereen als een soort kluizenaar moet leven, maar dat het geld je leven niet beheerst. En ook als het geld niet is, het rustige, comfortabele leven waar je verder nergens last van hebt en waar je in vrijheid wat kunt leven, je dingen kunt doen. Ja, dat gaat eraan waar de Heer Jezus komt. In het Nieuwe Testament zie je niet anders. Waar de Heer Jezus komt, daar komt er onrust en daar komen mensen in beweging en daar verliezen ze hun comfort en dat doen ze ook nog graag. Alles wat ik winst achter, zegt Paulus, heb ik om Christus wil schade geacht en vuilnis geacht. Weg ermee. Of denk aan de zonde van de ijdelheid. Dat je de beste wilt zijn. Of de mooiste wilt zijn. Of waar je ook maar in wilt uitblinken. Ja, dat is toch mooi? Ja, hoe mooi is het? Als je daardoor zo tevreden bent over jezelf, dat je geen redder nodig hebt. Wij hebben een redder nodig. Anders redden we het niet. Maar zijn we en blijven we en gaan we verloren. Dus wat u verder ook hebt of bent en wat u belangrijk vindt in het leven, u moet bij Jezus zijn. Jezus alleen. En laat dat dan maar in alle helderheid gezegd worden vanavond. Het gaat om Jezus en bij hem moet u zijn. En als u daar de schouders over ophaalt en zegt, ja, dat vind ik wel een heel eenvoudige boodschap. Wat heb ik daar eigenlijk aan? Het was voor de kamerling genoeg. Het was voor de Korintiërs genoeg. Het was in het Bijbelboek Handelingen genoeg. Hoe kan het dan als het voor u, voor jou niet genoeg is? Wat is daar dan aan de hand? Jezus is redder. Mooi is, hij doet ook de deur open naar een nieuw leven. Ik moet er vanavond heel erg kort over zijn. Maar het mooie van die redding is niet alleen dat de zonden worden weggedaan en dat het negatieve en wat er slecht is wordt weggedaan, maar hij doet ook de deur open naar een nieuw leven. Een leven met hem en uit hem. Een leven in vrijmoedigheid. Een leven waarin de dood achter je ligt. Zelfs als je eenmaal sterven moet, dan val je niet uit de hand van deze Jezus. Want hij redt, zelfs op die manier, dat de dood je niet te pakken krijgt. En dan ben je dus vrij. En dan hoef je geen slaaf meer te worden van je werk. Hoef je geen slaaf meer te zijn van het geld. Hoef je geen slaaf meer te zijn van wat de mensen wel van je zullen denken. Maar dan ben je vrij om net als de Heer Jezus Christus oog te hebben voor de ander. En daar word je zelf ook beter van. Want het is een leugen dat je er beter van wordt als je puur op jezelf gericht bent. Als je nou maar genoeg geld hebt en je kunt dat kopen, wie denkt dat niet af en toe? Het is een leugen. De dan is er wel weer wat anders. Ja, maar als je nou in je loopbaan maar eenmaal die stap gezet hebt, dan, het is niet waar, er zal wat anders zijn. Jezus redt, doordat hij een nieuw leven geeft. Maar je vrij bent om voor God te leven. En geen mens pakt het van je af. Waar je vrij bent om te geven. En Paulus zegt het ergens. Het is echt zaliger te geven dan te ontvangen. Dat leven. Waar je merkt dat je van geven niet armer wordt, maar rijker wordt. Kennen we dat leven? Jezus redt, dat betekent dit toch. Hij verlost van al onze zonden en hij maakt ons zalig. Kennen we hem zo of moeten we hem zo meer leren kennen? Zoeken we hem dan in het gebed en horen we dit woord en brengt het ons opnieuw bij de Heere. Heere, ik heb gehoord dat u zo bent. Toon u dan ook zo aan mij en werk dat zo in mij door uw geest. Heel kort nog iets over het slot, over vraag en antwoord 30. Waar gaat het nou om? Het gaat over de volkomenheid van de redder Jezus Christus. Er wordt gezegd, er hoeft niet iets anders en er hoeft ook niet iets bij. Dat mag zelfs niet. Dus als je zegt, ik zoek het bij de heiligen, bij mezelf of ergens anders, niet genoeg, of het is zelfs een dwaalweg. Bij de heiligen. Ja, er zijn nu eenmaal mensen in de geschiedenis en wie de Heere op een bijzondere manier werkte. En er waren mensen die tot de heiligen baden. Maar dat is niet eens het enige waar het hier over gaat. Het kan ook gaan over heiligen van wie je zegt, zoals de Heere in die werkte, of in die werkte, ja, zo moet het eigenlijk ook wel in mij, wil het echt zijn. Dan stel je je vertrouwen ook op de Heilige. Maar het gaat om Jezus alleen, een volkomen zalig maken. Je vindt het niet bij jezelf en je vindt het ook niet bij anderen. En dat is iets geweldigs. Vraag en antwoord 30 gaat erover. Dat het niet zo is dat de Heer Jezus als het ware 99,5% aanlevert. En het nou aan u of jou of mij is om de laatste 0,5% bij te dragen. Nou, wat is dat nou? Zo'n klein beetje. Dat kun je toch wel zelf doen? Nee. Nee. De catechismus zegt, het is van tweeën één. Of Jezus is geen volkomen zaligmaker en er moet nog iets bij of en er moet nog iets anders. Of die deze zaligmaker met waar geloof aan hebben, moeten alles in hem hebben dat tot een zaligheid van nodig is. En dat tweede is waar, wordt hier gezegd. Dat is het evangelie. Je kunt er helemaal niks aan toedoen. Dat mag niet eens. Geen nagelschrapsel, zeggen we dan, hè. Helemaal niks. Dus als je zegt, ja maar ik heb de hele preek aangehoord en ik sta met lege handen en ik heb helemaal niks. Hoeft ook niet. Je hoeft helemaal niks te hebben. Want hij is een volkomen zaligmaker. Hij brengt zelf alles mee. Hoort u dat wel, jij? Als je je afvraagt, ja maar zou het voor mij ook wel kunnen? Jazeker. Een volkomen zaligmaker kan zelfs de grootste der zondaren redden. Hoort u het wel? Die naar binnen kijkt en denkt, ja maar ik denk er wel eens iets te beleven, maar dan weet ik het ook weer niet en dan twijfel ik weer en ik kan er niet bij. Hoort u het wel? Hij is een volkomen zaligmaker. Al kunt u niet bij hem. Hij kan wel bij u. En hij laat zichzelf verkondigen, dat is de manier die hij gebruikt, als een volkomen zaligmaker. En dat is het evangelie, Jezus alleen. Niet ik, en Jezus vult het aan. Niet Jezus, en dan ik nog een klein beetje. Jezus alleen. Een volkomen redder. Wat ben je gezegend. Als je op hem vertrouwt. Bij niemand anders. Bij niemand anders. Zul je enige zaligheid vinden. Geen redding buiten hem. En als je voortleeft zonder hem, buiten hem. Je zult geen redding vinden. Maar in hem. Volkomen zaligheid. Ieder die op hem vertrouwt, wordt niet beschaamd. Dan zul je het merken. Dat al zijn woorden waar zijn. En dat wie in hem gelooft, volkomen gered wordt. En dat zul je zien als de volkomenheid van het Rijk van God daar is. Wat een dag zal dat zijn. Maar wat een koning is hij nu ook al. Deze volkomen redder.